Liederen uit de oude doos, zeggen ze vandaag, want ze zijn wel heel erg mooi. Ik hou van deze liederen. Johannes 3 gaan we eerst iets uitlezen. Straks gaan we naar de brief aan de Romeinen. Maar Johannes 3 geeft ons het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Vers 3. 2 bedoel ik. Deze kwam, die Nicodemus, 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus je kunt het niet zien, dat hadden we net in vers 3, en je kunt er niet binnengaan in vers 5. Nu laat ik dat even staan, misschien even geparkeerd naar uw gevoel. Nu gaan we naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3. Op het kaartje staat dat het zou gaan over hoofdstuk 2 tot en met 5. Maar we hebben de vorige keer al hoofdstuk 2 geprobeerd te duiden. Misschien niet compleet, maar toch wel enigszins. En nu hoofdstuk 3, een stukje. Vers 23. Romeinen 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu, in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Hoofdstuk 4. Het gaat over Abraham. Vers 3. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Vers 9. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor de besneden mensen, dus voor de Joden, voor het Joodse volk, mensen die dus de besnijdenis gehad hebben, of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend toen hij besneden was? Of als een onbesnedene, toen hij dus nog niet besneden was. Niet als besnedene is het antwoord, maar als onbesnedene. Dus Abraham heeft die uitspraak gedaan dat hij God geloofde en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar toen was hij nog niet besneden, dat moest nog komen, dat was er nog niet. 11, hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven. Hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God of met God, andere vertaling, door onze Heere Jezus Christus. En door hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin we staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 5. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Tot zover het lezen van de schrift. We moeten even schakelen. Het gaat vanavond over wedergeboorte. Daar stond op het kaartje. Wat is wedergeboorte? En u begrijpt dat ik om die reden de teksten uit Johannes 3 las. Daar is die vraag besproken, die discussie tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Dat ging dus over wedergeboorte. Kan iemand dan weer teruggaan in de moederschool? Hoe gaat dat dan? Moet je dan nog een keer geboren worden? Moet je dan weer terug? Nee, dat is het dus niet. Ik wil vooraf een hele duidelijke stelling graag kwijt. Toen God mensen schiep, Adam, toen blies God, Eva moest nog komen, maar Adam was, toen blies God op hem. God blies zijn levensadem in zijn neus. Staat in de Bijbel. Als u het wilt opzoeken, u vindt het terug in Genesis 2. Dus echt aan het begin. Eeuwen later is de Heer Jezus het werk gaan doen aan het kruis van Golgotha. En hij is opgestaan na zijn begrafenis uit de dood. Opgewekt door de majesteit van Yahweh. En hij is te midden van de discipelen gekomen op die opstandingsdag. In die bovenzaal en de deuren uit vrees voor de Joden. Een beetje angst, paniek voor wat gaat er gebeuren. Uit angst voor de Joden gesloten. En ineens stond de Heer Jezus daar. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. En wat deed hij toen? Hij blies op hen. Geboorte. God blaast adem in de neus van Adam. Wedergeboorte. De Heer Jezus blaast en zegt, ontvang de Heilige Geest. Eigenlijk heb je in die twee keer dat er geblazen wordt, al een soort kapstok, een soort houvast vanuit de schrift, om iets te kunnen begrijpen, iets mee te nemen. En u kunt het pakken. Wat de geest die in ons kwam bij onze geboorte, even Adam werd een levende ziel, maar Adam is gestorven. Wat is er met die geest gebeurd? De geest van Adam. Nou, Prediker 12, ik citeer dat heel vaak, misschien wel in een ander verband, maar probeert u het eens. Prediker 12 zegt, heel precies, als dat einde komt en de rouwklagers gaan rond en weet je wel, de ogen gaan achteruit, je oren gaan achteruit, dit gaat beven, de sterke en de mannen, de benen krommen zich, de maalsters houden op. De hele tekening van Prediker 12 is perfect. Maar wat gaat dan het slot zijn? En de geest keert terug tot God die hem geschonken heeft. Dat is het laatste. Dus die hele tekening van ogen, oren, handen, van je lichaam. En de geest keert terug tot God. En de Heilige Geest, gaat hij ook terug dat God als een gelovige sterft? Nee. De Heer Jezus heeft gezegd, Johannes 14, blijft eeuwig bij hem. Eeuwig. Dus niet de 80, 90 jaar. Eeuwig. Altijd. Daar voelt u het enorme verschil. De mens heeft een geest gekregen. Bijzondere eigenschappen. Zonder een bijzondere eigenschap van de Heere God zelf. Die gaat in je wonen. Maar bij het sterven gaat diezelfde geest terug tot God die haar geschonken heeft. Dus al die mensen die in die bovenzaal aanwezig waren toen de Heer Jezus opstond uit het graf, 120 waarschijnlijk, maar laat dat getal maar getal worden, maar zoiets zal het geweest zijn. En die 120 mensen, die zouden dus allemaal vandaag of morgen sterven. En in die zin beantwoorden ze dan, als ze zouden sterven, aan dat wat Prediker 12 u zegt. En de geest keert terug tot God die die geest gegeven heeft. En nu blaast de Heer Jezus op hen. Nieuwe schepping. De schepper blijkt uit Hebreeën 1, de Heer Jezus, door God vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken hebbende, heeft aan het eind van de tijd tot ons gesproken in zo'n karakter of de gedaante van zoon aangenomen. De schepper, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, Colossenzen 1 en 2 en 3, nou ja, prachtige teksten, vindt u dat de Heer Jezus dat allemaal gedaan heeft. En nu komt de schepper. Zegt hij nu tegen die mensen, nou, nu geef ik je eeuwig leven en je zult niet sterven. Nee, dat is niet aan de orde. Het is een hele nieuwe visie en een hele nieuwe situatie gekomen. Gods geest gaat permanent wonen in de mens. En vanaf dat moment is de mens die dat ondergaat, of die dat ondervindt, of die dit mag meemaken, is deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Ja, dat is een brug te ver. Denk je? Nee, dit is wat 2 Petrus 1 u vertelt, dat je door het geloof in de Heer Jezus deelgenoot van de goddelijke natuur bent geworden. Dat betekent dat er iets van Jahweh zelf, iets van de schepper zelf, iets van God zelf in jou is. Hoe? God, de Heilige Geest, deel uitmakend van de drie eenheid. Ik weet wel dat het allemaal misschien best moeilijk ligt en moeilijk klinkt, maar God, de Heilige Geest, is in jou gaan wonen, heeft van jouw lichaam vanaf dat moment zijn tempel gemaakt. Blijvend, eeuwig. Onderpand van de toekomstige erfenis. Dat betekent dat je nu kunt genieten van iets wat in de toekomst zichtbaar zal zijn. Die erfenis wordt nog een keer onthuld. Maar je hebt nu alvast een soort voorschot. Je hebt iets van dat toekomstige al in je. Dat eeuwige in je. En dat is door de Heilige Geest die in je is gaan wonen. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, daar is natuurlijk verschil over. De een zegt, dan moet je bij ons in de kerk zijn. Want daar hebben we dat. En daar wordt dan de handen opgelegd en dan krijg je dat. Of er is een bepaalde predikatie en dan gebeurt het. En anderen zeggen, ja, je moet goed je best doen. En ja, dan moet je dan toch pro-Israël zijn en, weet ik veel, tegen wat anders zijn. Dan moet je dus werken doen. Niet uitwerken. Nee. Heeft geen zin. Lost niets op. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. En dat wist u al lang. Dat is helemaal niet nieuw. En toch is dat een heel essentieel punt. Zou je nu gewoon zittend op je stoel aan de Heer Jezus kunnen zeggen, willen zeggen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. U hebt mij opgezocht. En ik mocht knielen bij het kruis van Jezus. Daar heb ik mijn keuze gedaan. Weet je, dat lied zongen we net. Ik heb het niet opgegeven, maar het stond op het scherm. En u zong mee, waarschijnlijk. Het klonk aardig. Ik zit vooraan, dan hoor je dan als dat. Ik vind het een mooi lied. Het ontroert me. Ik heb ook een keuze mogen maken voor de Heer Jezus. Dat noemen we bekering. Ommekeer. Dat is een moment dat je jezelf overgegeven hebt en jezelf bewust gezien hebt van ik red het niet, ik kan het niet. In de middeleeuwen is het eindeloos gesproken over werken. Je moet dit doen voor de kerken, je moet dat doen voor de heiligen, je moet dat doen voor de kathedraal in Rome, je moet dat doen voor werken. En als je maar betaalde, dan zou uiteindelijk je ziel nog wel in de hemel springen. Dat zijn die bekende uitdrukkingen van de aflaten. En daar heeft Maarten Luther zich heftig tegen verzet. Niet uitwerken. Sola fide, alleen geloof. Niet werken. Sola gratia. Alleen genade. Solus Christus. Alleen de Heer Jezus. En soli deo gloria. Alleen aan God de eer, niet aan een mens. Misschien heb u 31 oktober aan deze sola's gedacht. Ik wel. Dat heeft een bepaalde reden, maar dat laat ik nu maar los. Feit is dat heel scherp getekend werd in die tijd. En vandaag, ja, daar moet je er wat voor doen. Want ja, voor niks gaat de zon op, hè? Nou, dat hoor je dan de buurman zeggen. En u gaat misschien wel hetzelfde denken. Nee, daar moeten we er wat voor doen. Nou, ijver. Is uw ijver voor de zaak van de Heer Jezus erop gericht dat u een soort beloning krijgt? Dan is het uit werken. En dan is het geen genade meer, want dan zou je het verdiend hebben. Dan heb je ervoor geleverd. En als je wat levert, dan krijg je misschien ook betaling. Is het dat of is het alleen door het geloof in de Heer Jezus? Het laatste is zo. En dat is zo essentieel dat je daar misschien wel aan voorbij gaat. De Romeinenbrief schetst. Ja, maar hoe zit het dan met dat vroegere? Dat vragen dus natuurlijk de mensen uit de besnijdenis, uit de Joodse gelederen, die vragen zich dat af. We hebben de wet van de Heer gekregen en we moesten die wet houden. En we moesten werken om die wet inhoud te geven. En daar hebben ze ook hun best voor gedaan. Nog zijn er heel veel Torah-scholen, ik noem dat misschien vaker, scholen waar de Torah, de vijf boeken van Mozes worden bestudeerd en waar de Heere wordt gezocht en dan willen ze hem navolgen. Nou, in kledij, in gewoontes, in dit niet en dat niet, in raak niet en smaak niet en roer niet aan. Tekst uit de Bijbel. En daardoor zou je dan een plus en nog een plus. Het is alsof je een soort bonkaart hebt. En je moet zelf die zegeltjes dan verdienen. En iedere keer krijg je nog een zegeltje erbij. Wie die zegel dan uitgeeft, dat vult u zelf in. Dat zal dan de leiding van de kerk wel zijn. Bonnetjes plakken. En uiteindelijk heb u die kaart half vol. En dan is het moment gekomen dat u gaat sterven. U hebt dat goed gedaan, half vol. Maar die andere helft spreekt tegen u. Als je op één punt struikelt, heb je de hele wet tegen je. U wordt moedeloos, en dat worden ze ook. Je kunt tot je dag van je dood blijven ploeteren, blijven zoeken van Heere, ik wil zo graag u dienen, ik wil u helpen, ik wil u zo graag eren. Maar eigenlijk willen ze zeggen, ik wil zo graag een plekje in de hemel verdienen. En dat lukt niet. Het breekt je bij de handen af. Door de wet wordt zonde alleen maar duidelijker. Wet doet zonde kennen. Waaruit kent u uw ellende? Heidelbergse catechismus. Uit de wet Gods. Zondag 3. Helemaal duidelijk. Zou u nu eens vanavond tegen de Heere willen zeggen, niet uitwerken? Aha. Nou, dat betekent naar de meubelzaak en een relaxed fauteuil aanschaffen. Met voetenbankje en zo. Zo comfortabel mogelijk. En dan gaat u zitten en dan zegt u, nou, dan wacht ik wel maar af. Dat werkt ook niet. Want wachten is ook niet de oplossing. Wat is dan wel de oplossing? Bekering. De Heer Jezus leren kennen als uw heiland en als uw verlosser. Dat is de enige route. En die route wordt in de Romeinenbrief heel precies getekend. Wij dan gerechtvaardigd op grond van werken? Nee, op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Gods genade, Gods ontferming, Gods gerechtigheid. Dat betekent rechtvaardige daden van Gods kant. Die worden gekregen door het geloof in de Heer Jezus. En je moet dan wederom geboren worden. Nou, die oude prut van daardoor, die heeft nooit iets kunnen oplossen. Ik heb het ook een beetje geprobeerd. Als je fanatiek bent van aard, en dan denk je, als je jong bent, nou, ze zullen eens wat ruiken. Nu ben ik aan de beurt. Nou, dat valt dan zwaar tegen. Niemand is tot geloof gekomen door mijn reuk. Wel door de nieuwe reuk, hoop ik. Maar niet door die oude van mij. En toch zitten heel veel mensen in dat circuit. En waarom nu niet eens en voor altijd dat circuit doorbreken? Het is voor Nicodemus compleet nieuw geweest. Een leraar in Israël gaf les aan de Bijbelschool van Gamaliel. Was leraar van Paulus en van Stefanus. Ja, die school, die Bijbelschool, bestaat nog. Alleen anders. Een paar keer bezocht, 3 keer zijn we daar geweest. Geprobeerd om daar de sfeer te proeven van toen. Dat lukte niet zo, maar goed. Wel goede gesprekken. Maar daar gaf Nicodemus les. Hij is daar begraven in de catacomben van die school. Ik ben bij zijn begraafplaats geweest. En daar wordt Gamaliel begraven en Nicodemus en Stefanus. Alle die drie zijn daar in die kapel van die Bijbelschool begraven. Nou, technisch, laat me los, maakt niks uit eigenlijk. Doet er niet toe. Maar ze hebben hun best gedaan. Paulus heeft zijn uiterste best gedaan. Wat de wet betreft, van Paulus, hè? Onberispelijk. Oh, waar had dan 10? Of 10 min? Ik ellendig mens. Wat winst voor mij was, dat was zijn prestatie, dat was zijn rapportcijfer, zijn studie. Heb ik om Christus wil schade en drek geacht en ik acht het nog voor vuilnis. Maar je komt er geen millimeter verder mee. Je kunt net zo goed op de mestvaalt gooien. Nou, dat doet geen mens. We gaan niet zomaar zoiets moois, zoiets, laat maar zeggen, intiems van iemand die met zijn hart probeerde om God te dienen, om dat weg te gooien. Dat bedoel ik ook niet. Maar het heeft geen oplossing gebracht. Heel duidelijk, niks. En toen kwam de Heer Jezus. En toen heeft Paulus het lied gezongen waar u vanavond zong. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Zegt hij ook. Ik heb gekozen. Nou, even heel eerlijk. Jijzelf, hoe ver is het? Waar zit je nu? Ja, kerkelijk, gelovig, sympathie voor het woord van God. U bent ook hier. Dat is ook een teken dat je daar belangstelling voor hebt. Maar dan is die enorme doorbraak gekomen dat hij op je blies. Maar hoe gaat dat dan? Gebeurt dat in een samenkomst? Nou, dat kan ook wel bij jou in de slaapkamer. Dat kan ook in de keuken. Dat kan ook, laat maar zeggen, onderweg. Dat kan ook op maandagmorgen in de kantine. Op de werkplek. Maar hij komt langs. En als je zegt, Heer Jezus, ik wil zo graag u leren kennen. Dan blaast hij op jou. En vanaf dat moment is er een nieuwe geboorte geweest. Wedergeboorte. Niet nog een keer, dat lost niks op. Stel je voor dat je weer in de moederschoot zou kunnen kruipen. Je kwam er net zo uit, waarschijnlijk. Misschien een andere vorm van je neus, maar that's it. Maar dat nieuwe leven, het leven uit God, is door het geloof in de Heer Jezus, door de Heilige Geest die op datzelfde moment in je kwam. U zegt, ja, maar ik heb nooit gevoeld dat de Heer Jezus op mij blies. Maar de Heilige Geest is op dat moment in jou gaan wonen, heeft van jouw lichaam een tempel gemaakt, blijft bij je tot in eeuwigheid, zal je vertellen wie de Heer Jezus is. Hij zal uit het mijne nemen, zei de Heer Jezus, en zal het jullie verkondigen. Dat doet de Heilige Geest, is met je bezig, gaat met je verder, wil je tonen hoe je verder mag. En je gaat vandaag de Heer prijzen. Dank u wel. Nicodemus moest dat leren. Was een leraar in Israël. Snapte het aanvankelijk niet. Want toen de Heer Jezus gestorven was, heeft Nicodemus samen met Jozef van Arimathea het lichaam van de Heer Jezus in linnen gewikkeld en begraven. De man in linnen, daar kan ik wel een hele dag over praten, denk ik. Maar dat is zo schitterend. Dat hele thema is prachtig. Bij priesters en in de toekomst. Maar ook de bruid van het lam zal in de toekomst in linnen gekleed zijn. Fijn, smetteloos linnen. En zo wordt ze straks gezien bij de Heer Jezus. Maar nu ben je zover. Ik hoop dat u dat echt pakt. En dat het echt zo is. Ik dacht vanmiddag toen ik erover nadacht, zal ik het voorbeeld van Abraham en Sara gebruiken. Ik bedoel, die hebben een kindje gekregen toen ze niks meer konden. Abraham was 100 en Sara was ongeveer 90. Het gaat niet meer naar de wijze van de vrouwen, staat van Sara in de schrift. Met andere woorden, ze heeft geen, nou ja, al die periodes niet meer. En ze zou dus niet ontvankelijk zijn voor zaad van een man. En het is toch gebeurd. Abraham. Het voorbeeld van Abraham wordt in de Romeinenbrief heel precies getekend. Abraham was een gelovige. Hij geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid. Dat was een rechtvaardige zaak van hem. En daar werd hij door gekend en dat werd ook beloond. En Abraham heeft God geloofd. Kun je zich voorstellen dat je 100 bent en pakweg 80 jaar getrouwd en 80 jaar gebeden ook om een kindje. En er kwam nooit wat. En dan kun je uitvluchten nemen via Hagar en Ismaël. Dat is allemaal gebeurd. Alle uitweggetjes die zijn bewandeld. En dan is het zover. Kunt u zich dan voorstellen dat dat kind op het altaar gelegd moet worden? Nou heb je er één. En dan zegt God, dan moet je maar teruggeven. Nou, als dat vandaag in Nederland gebeurde, hadden alle kranten morgen een grote, vette kop in de krant staan. God is onrechtvaardig. Daar lopen ze samen. Zo gingen die beiden samen. En ze komen bij die plaats, Moria. Toen onbekend, nu Tempelplein, Tempelberg, precies dezelfde locatie. En daar is een altaar gebouwd. Isaac zegt nog, waar is het lam? God zou zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Maar voorlopig werd Isaac gepakt en op dat altaar gelegd. Protest of niet protest, weten we niets van. Wel dat het zo gebeurd is. En dat Abraham op het punt stond om het mes te hanteren. En God zegt, stop. Ik heb een lam. God zou zichzelf een lam als brandoffer voorzien. En dat is gebeurd, dat is de Heer Jezus. In die prachtige geschiedenis, waar alle, laten we zeggen, werken van de mens om nul gestaan hebben, daar heeft God gewerkt. Daarom wil ik dat voorbeeld er graag bijleggen. En deze prachtige geschiedenis blijft staan, blijft helemaal staan. En ik heb de Heer gebeden, iedere half uur ongeveer vandaag. Ik wil zo graag een kapslok hebben voor jullie. En die pak ik uit Exodus, uit het boek Exodus. Om wat ik nu gezegd heb een beetje te verduidelijken. Het Exodusboek, tweede Bijbelboek in uw Bijbel. Hoofdstuk 20. Hoofdstuk 20 van Exodus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. De 10 woorden. Misschien hoort u dat elke zondagmorgen, maar het staat in de schrift, het is het woord van God. 6 dagen zult u arbeiden, 9. 7e dag, 18. Heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal, de rokende berg. En toen dit volk dit zag, zitterden zij en bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. 21. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Toen zei de Heere tegen Mozes, zo moet u tegen de Israëlieten zeggen, u hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken en goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. U moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Let op. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen bewerkte stenen. Want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. U mag ook niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. Punt. Hoofdstuk 20 voorbij. 21. Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e jaar mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. Als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem mee vertrekken. Maar als die slaaf, vers 5, nadrukkelijk zegt... Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet als een vrij man vertrekken. Dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Of goden, andere vertaling. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Een pas afgestudeerde predikant belde me op. Hij was na 6-7 jaar studie net beroepen. Heeft 6 jaar lang gehoord. Ik vertel zijn getuigenis nu. Je mag nooit typologie bedrijven. Je mag nooit in zo'n geschiedenis als van deze Hebreeuwse slaaf een beeld zien van de Heer Jezus of van God. Dat heeft 6 jaar lang doorgedreund in zijn gedachten en in zijn hart. En toen hij klaar was, begon de dienst in een gemeente. Hij kreeg de eerste week, voor zover ik het weet, van 2 mensen, 2 gemeenteleden, een cd'tje met een toespraak. En die toespraak heeft hij beluisterd. En dat ging over typologie. Dan kun je dat weggooien. Dat heeft hij ook eventjes gedacht. Maar hij is gaan bidden. En het merkwaardige gebeurde. Hij werd er zo door gegrepen dat hij veel meer cd'tjes zocht, kreeg en beluisterde. En toen belde hij op. Dato, mag ik daartoe zeggen? Ik heb zo genoten. Het waren toespraakjes die ik mocht houden. En hij vertelt nu van de Heer Jezus en de kerk groeit. Ik kan een tweede erbij voegen. Gisteren. Een predikant zei toen een aantal gemeenteleden vroeg, we willen graag wat meer diepgang. Je moet naar Dato Steenhuis gaan en je moet daar maar gaan luisteren. Gistermorgen zaten 3 gezinnen in onze gemeente, in hun gemeente waar ik was, om te luisteren. Hetzelfde, typologie. Nou, dat was ook in de middeleeuwen soms verboden, zelfs zo dat ze uit hun ambt werden gezet als ze dat wel deden. En typologie is dat je zo'n geschiedenis, als ik nu net met u deel, dat je dat vergeestelijk, zo zegt men dan. Nou, je kunt in Exodus 20 niet zoveel typologie doen. Dat is uitleg, want dat zijn de 10 woorden van de Heere. Dat zijn de 10 geboden. En die staan als een paal boven water. En die zijn ook nooit ingetrokken. Die zijn er nog steeds. Maar wat hierbij staat, en dat zegt de Heere tegen Mozes. Mozes, luister, u moet voor mij een altaar van aarde maken. En ik zal naar u toekomen en u zegenen. Dus waar het volk angstig is en bang is en het niet kan verdragen. Afstand en bangheid. En waar dit gebeurt, dan zegt de Heer, maar ik heb een plek waar ik kan staan en zegenen. Er is wel een plek waar hij kan staan en zegenen. Dus niet bang maken en afstand creëren, maar het omgekeerde doen. Welke plek? Altaar. Nu, altijd als het over het altaar gaat in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, gaat het over het kruis van de Heer Jezus. Het altaar aller tijden. Daar is het lam van God aan het kruis gespijkerd. En daar heeft hij onze schuld, onze zonden, voor God willen beleden, alsof het zijn zonden waren. En daar heeft hij dat werk tot het einde toe volbracht. Het is volbracht. Dat is het altaar. Wij hebben een altaar, zegt het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, 13. God heeft een plek waar hij kan staan en zegenen. Waar is dat? Waar het altaar is. Weet u, als u avondmaal viert in uw gemeente of hier of elders, dan beleidt iedereen die daar aan zit dat die tafel des Heren het altaar is. Dat is expliciet zo. Het altaar in het Oude Testament werd al de tafel des Heren genoemd in Zacharia 3 en 6. Heel precies. Dat is niet zomaar iets als daar brood en wijn is. Daar is het lichaam van de Heer Jezus, broer. En daar is het bloed van de Heer Jezus, de wijn, zichtbaar. Daar kan de Heer staan. Nee, daar zal de Heer staan en zegenen. Hij heeft zelf gezegd, al die voorschriften, die zullen nooit iemand dichterbij brengen. Niemand kan door het houden van de wet zalig worden. Paulus heeft het dus op een enorme fanatieke manier geprobeerd en het is hem bij de handen afgebroken. Er staat niks, hij heeft niks meer. Wat winst voor mij was, schade en drek, vuilnis, nou, dat durf je niet eens te zeggen. En dan komt hier zo'n schitterend beeld. Direct na de wetgeving zegt de Heer, ik heb één plek waar ik kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. En dan moet je met je vingers afblijven. Dan moet je dat niet gaan fatsoeneren. Een beetje aangenaam, maar dan kunnen die ook nog een beetje meekomen. Of dan kan die groep ook nog een beetje meepraten. Modelleren heet dat vandaag. Weet je wel, een beetje schuiven. Een beetje, niet al te fanatiek en niet al te dit. En dat altaar moet je laten staan. Dan moet je afblijven. Daar moet je niks meer aan doen. Misschien is dat een hele belangrijke. En daar moet je ook niet een trap voor gebruiken. Om er bij omhoog te klimmen. Je moet niet een hulpmiddeltje gebruiken. Je hoeft niet door broeder Hubbelpup of heilige zo en zo bij hem komen. Geen trap. U hoeft geen trap nodig. Want ik kom naar hem toe. Hij is de ladder. Hij zelf. Het zijn prachtige beelden. En wat gebeurt er dan? Dan komt er rust en blijdschap en vrede. Maar dan zegt de Heer in hoofdstuk 21, en dat bedoel ik met die typologie van zo pas. Dan zegt de Heer, en ik heb iemand door wie ik dat doe. Dat is mijn knecht. Daarom gaat het daar ineens over een Hebreeuwse knecht. Je zou zeggen, wat doet het daar? Dat het ineens over de CAO moet gaan, over van hoe de verhouding is tussen de baas en de knecht en zo. Nou, vergeet dat maar, dat is een soort technisch verhaal. Maar het gaat erom dat de Heer zegt, en ik heb één knecht die dat doet. En dat is die knecht die zegt, toen hij alles volbracht had, had hij zonder meer, zomaar, zelfs voor het kruis, rechtstreeks naar de hemel kunnen gaan. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft altijd gedaan wat God wilde. Hij heeft nooit een overtreding gehad. Ze hebben hem nooit kunnen betichten van iets onwaars. Hij had zo terug kunnen gaan naar de Heer. Direct. Vlekkeloos. God zei, doe dat en je zult leven. Nou, de enige die dat gedaan heeft, dat was de Heer Jezus. De enige. En die had zo terug kunnen gaan. Heeft hij dat gedaan? Dan zeg ik het heel voorzichtig. Dat heeft hij niet gedaan, want hij wilde jou ook graag meenemen. Ik heb mijn vrouw, mijn heer en mijn kinderen lief. Ik wil niet als een vrij man weggaan. En hij gaf zijn rug. En hij werd aan de deur geprikt. Een priem door zijn oorlel en zo werd hij aan dat huis geprikt. Was hij voor altijd gekoppeld aan dat huis. Dat symboliseert het, dat drukt het uit. En voor altijd dienen, voor eeuwig. Voor altijd. En nu moet jij wat zeggen. Wie is de knecht des Heren? Wie is die trouwe slaaf? Ik ben het niet. Maar de Heer Jezus. Die wordt zo schitterend in het Jesaja-boek 42, 43, 49, 5, nee, 42, 49, 50 en 53. Dus vier hoofdstukken over de knecht des Heren. En het vierde is Jesaja 53. Om onze ongerechtigheid, om onze overtredingen, werd hij, en hij deed zijn mond niet open. Die teksten, allemaal die teksten. De knecht des Heren. Nu wil ik zo graag dat u vanavond deze dingen bij elkaar probeert te krijgen en te houden. In uw gedachten, in uw hart. Ja, die wedergeboorte, dat moet. Dat voelen we aan. Op een andere manier kan het niet. Door werken kan het niet. Door een extra ijver dus ook niet, want dat is ook werk. Het kan alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. Nou, dat mag je doen. Dan moet je ophouden met nog te ploeteren en met nog van, ik moet er nog wat aan toevoegen, ik moet nog wat meer, of ik moet nog meer ijverig worden. Je redt het niet. Het kan niet. Geloof in de Heer Jezus. En ga nu eens aan de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. U hebt mij opgezocht. Want u kwam toen ik bezig was om die wet te houden en ik bang werd, want ik red het niet, en afstand kreeg. U bent heel ver weg en ik hier ergens onder. Maar u hebt die afstand overbrugd, want u bent naar hier gekomen. U bent vlees en bloed gaan aannemen. En u bent bij ons geweest. En de Heer Jezus zegt, ik kom zelfs in bij jullie in de gemeente. Als er 2 of 3 bij elkaar zijn in de naam van de Heer Jezus, dan komt Hij in hun midden. Dat zouden we wel eens willen meemaken. Maar u denkt, ja, bij ons of daar, vul maar wat in. Ik ga niet het negatieve vertellen. Maar de Heer zegt, 2 of 3, ik ben er. Ik heb zo verlangd om de Heer Jezus te zien vroeger. Ik wou hem ook graag ontmoeten. En het gebeurt. En dat is niet een stuk spektakel, een stuk, ja, met misschien wel in de grote stilte, misschien wel toen iedereen even uitgepraat was, dat hij eindelijk de kans kreeg om ook wat te zeggen. Ik hoop dat u mijn woorden pakt. En hij sprak tot mijn hart. Ik wil zo graag bij je wonen, Nato. Ik wil jou hebben. Voor jou heb ik aan het kruis mijn leven willen geven. En nu is de Heer Jezus mijn heiland, mijn verlosser. En ik mag vertellen van hem. En wat we hier doen, lieve broeders en zussen, is tot het moment dat de Heer Jezus ons hier weghaalt. Dat duurt niet meer lang. Echt niet meer. De hele wereld is 1 groot spanningsveld. Onvoorstelbaar. En als ik Efeze 2 voor mezelf bestudeer, ik had het makkelijk, want ik moest er ergens over spreken. En je ziet hoe de Satan bezig is. De overste van de lucht, van al die nare dingen, van al die, dus de initiatief nemen van al dat gedoe over oorlog en, nou ja, vul in. De Satan is weg. Het dreigt. Het wordt steeds dreigender. En in die tijd zegt de Heer Jezus, maar ik kom jullie halen. En ik wil dat jullie, dat hele bijzondere gezelschap, dat hele bijzondere van die wedergeborenen, van die mensen die nieuw leven hebben, leven uit God, eeuwig leven hebben, en die de Heilige Geest, iets van God zelf, nu al in hun hart hebben, die horen bij de identiteit van Yahweh, nu. Ik wil dit gezelschap brengen. Daar heeft de Heer Jezus plaats voor bereid. Johannes 14. En als hij dat gedaan heeft, komt hij terug om jou en mij op te halen. We gaan hier vandaan. We worden opgenomen. We worden weggehaald. Weggerukt zelfs. We gaan de Heer tegemoet. Kan dat dan zomaar? Ja, zegt de Bijbel in de brief aan de Efeziërs. Hij heeft de Heer Jezus uit het graf gebracht naar de rechterhand van de majesteit in de hoge. En die kracht die hij toen aanwendde om de Heer Jezus vanuit het graf daar te plaatsen, die kracht wendt hij voor jou aan om jou uit de dood en uit de misdaden weg te rukken en daar te plaatsen waar hij zelf plaats heeft bereid. Die kracht. Dat is niet zomaar een niemendalletje. Dat is buitengewoon. Dat is van God zelf. Dat zegt de Bijbel. Ook u. Toen u dood was. Dat slaat op die opstanding van de Heer Jezus. En u gaat naar hem. U hoort hier niet meer. Dat voelt u aan. U bent een heel andere iemand. U bent nog een keer geboren. Nee. U bent anders. U bent door de Heilige Geest tot een kind van God geworden. U hoort hier niet meer. U hoort niet hier. En daarom is de associatie met de wereld eigenlijk voor de gelovigen een vreemde zaak. Dat kan niet. Het nieuwe leven is waar de Heer Jezus is. Hoe verhoudt zich dat dan vandaag in praktische dingen? Moet ik dan niet meer betalen bij de benzinepomp? Of, nee, vul maar in. Al die vragen heb ik al lang gehad, hoor. Maar ga maar door. Dat kan best een keer een rol spelen. Maar zeg nu eens een keer, Heer Jezus, ik hoor bij u. En u komt mij hier vandaan halen om mij te brengen waar u zelf bent. Want daar hoor ik. Is dat het einde van deze wereld? Nee, dan gaat er nog van alles gebeuren. Want al die anderen die niet tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, die niet wederom geboren zijn, die blijven hier. Nou, die blijken in een grote verdrukking terecht te komen daarna. En die blijken moeilijke, hele moeilijke en zware tijden mee te moeten maken. Maar jij bent bij de Heer Jezus, opgenomen in heerlijkheid. En je zult hem zien zoals hij is. En je zult hem horen spreken. Nou, je kunt beter naar hem luisteren dan naar mij. Dat gaat dan gebeuren. Laat hem maar aan het woord. En je gaat genieten van de bovenste plank. Ik hoop zo dat u dat wedergeboren, wat is wedergeboren, nu een beetje pakt. En dat u dat terugvindt in Romeinen 3, 4, 5. Ja, klopt. Dat wij dan gerechtvaardigd, rechtensvrij van de zonde, door het geloof, hebben vrede met God, niet door werken. Dat is wel helder geworden vanmorgen, vanavond. Maar door het geloof in de Heer Jezus, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Gefeliciteerd als u een gelovige bent. En als dat niet zo is, dan moet u niet zo verder gaan. Dan moet u ook hier blijven zitten en zeggen, ik wil even daarover praten. Er zijn genoeg die met u willen bidden of met u willen praten. Dan moet u niets zomaar laten lopen. God zegen toe gebeden. Amen. Vader, dank u wel voor dit onderwerp, voor dit stukje uit de Bijbel, voor dit prachtige over de wedergeboorte. We danken u dat de Heer Jezus op ons geblazen heeft. Daarom was er bij de uitstorting van de Heilige Geest een krachtige wind. Hij blies. We danken u voor al die teksten die dan ineens op hun plek vallen. We willen u danken voor de Heer Jezus, Vader, voor het geweldige van zijn werk. Maar ook voor uw liefde en uw genade, die onmetelijk groot is. We prijzen u en dragen elkaar aan u op voor de rest van deze avond, voor de route terug. Maar ook voor ons leven, ook voor onze familie, voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen als ze die er zijn. Broers en zussen, collega's, vrienden, buren. We willen bidden dat we misschien kans krijgen om iets van deze dingen te ventileren en hen nieuwsgierig te maken, zodat ook zij met ons meegaan als de Heer Jezus komt. We willen u danken en eren, ook voor dit stukje uit uw woord. Amen.